Uit de 18e psalm zingen wij het 10e vers. Het is God die mij met sterkte wil omgorden. Hij doet mijn weg volkomen effen worden. Maak dat mijn voet zich als der hinden snelt, terwijl hij mij op mijn hoogte stelt. Psalm 18 en daarvan het 10e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in Jozua 5 van het 13e vers tot het einde. Jozua 5, de versen 13 tot en met 15, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 46 vers 6, de Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoed ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob's zaad, is ons een burg, een toeverlaat.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Jozua 5, vanaf vers 13 tot het einde. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe. En zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons? Of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan. En zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze nabetrachting zijn de u voorgelezen versen uit Jozua 5, waarvan we nu alleen het laatste vers nogmaals lezen. Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua: trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze versen de voorbereiding tot de strijd. De voorbereiding tot de strijd. En letten wij op vier aandachtspunten die zo in onze tekstwoorden naar voren komen. In de eerste plaats een eenzame bidder. In de tweede plaats een ongedachte ontmoeting. In de derde plaats een machtige vorst. En in de vierde plaats een ootmoedige dienaar. Dus de voorbereiding tot de strijd. Is het dan weer voorbereiding, jongens en meisjes? Het was toch vorige week voorbereiding voor het heiligavondmaal? Ja, maar het blijft voorbereiding. Ook voor Gods kinderen. Want de strijd is niet over. Gods kinderen op deze aarde worden genoemd de strijdende kerk. En juist ook in de nabetrachting moet erop gewezen worden wat er nodig is in die strijd die morgen weer wacht. Of die misschien vandaag alweer begonnen is. Een eenzame bidder, 13e vers, het eerste gedeelte, als Jozua daar ronddwaalt door de vlakke velden van Jericho. Onze tweede gedachte, een ongedachte ontmoeting. Tweede gedeelte van het 13e vers. Als hij daar plotseling een mannelijk persoon ontmoet die hij niet herkent. Onze derde gedachte, een machtig vorst. Het 14e vers, als de Heer Jezus zich openbaart aan Jozua en zegt dat hij het is. En onze vierde gedachte, een ootmoedige dienaar die hem aanbidt en de schoenen van zijn voeten trekt in gehoorzaamheid aan het woord van de Heer Jezus Christus. Gemeente, Israël is in Kanaan. Ze zijn naderbij gekomen, zou je kunnen zeggen. Het is veel vaster komen te liggen dan in de achterliggende jaren. Ze zijn nu de grens over. Ze hebben de bewijsstukken in handen dat het land van hen is. Ze zijn door de Heere versterkt toen ze Pascha hebben gehouden in de vlakke velden. Maar ze zijn er nog niet. Ze zijn er nog niet. Nee, de strijd wacht nu ook in het land Kanaan. En daar wordt Jozua op voorbereid. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was. Er is geen weg meer terug. Ik zeg ook niet dat ze terug willen, maar ze kunnen ook niet meer terug. En het manna dat heeft opgehouden. Dus er is maar één weg en dat is vooruit, het land in. Maar dat kan niet. Eerst moet de deur open. Welke deur? De stad Jericho. De sleutelstad, daar kunnen ze niet omheen. En dat beseft Jozua ook. En nu is hij geroepen door de Heere om voor te gaan. Maar Jozua weet niet hoe het moet. En de verantwoordelijkheid die drukt hem. Hij gaat erop uit. Om de omgeving te verkennen. En 1000 vragen, jongens en meisjes, leven in zijn hart. Die muren van Jericho, die zijn zo dik. Dat er gezegd wordt dat je wel met een wagen kon omdraaien op die muren. En dat volk van Israël is helemaal niet gewend om te strijden. Het is een nomade volk wat 40 jaar door de woestijn heeft getrokken. Dat kan toch niet? Hoe moet dat toch? Niet dat Jozua niet gelooft in de goede afloop. Dat hij daar dwaalt, dat is geen teken van ongeloof. Maar hij weet niet hoe. In welke weg zal het dan moeten gebeuren? Dat weet hij nog niet. Nee, dat is bij de Heere wel bekend. Maar dat is bij Jozua nog niet bekend. De Heere heeft niet alles in één keer bekendgemaakt. De Heere maakt niet alles in één keer bekend. De Heere openbaart zijn raad stukje voor stukje. Dat doet hij nog in het leven van zijn kinderen. Iedere keer mogen ze er wat bij leren, maar iedere keer wordt het geloof opnieuw beproefd en geoefend, eer dat de Heere weer verder gaat zeggen wat er nodig is. Zo was het ook in het leven van Jozua. En hij moet leren, meer en meer gaan leren, wat zijn naam betekent. Zijn naam betekent de Heere redt, de Heere verlost. Niet Israël zal zichzelf verlossen. De dichter zegt het, hun zwaard deed hun dit land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven. Maar uw rechterhand, uw macht heeft hen die voorspoed voortgebracht. En het gaat altijd in een weg waarin de mens er tussenuit moet voor het Pascha en ook weer na het Pascha, telkens weer opnieuw. Het blijft een strijd om te leren zalig, zalig niets te wezen in het eigen oog voor God. Ja, wij weten hoe het afgelopen is. Wij kunnen het wel even vertellen tegen Jozua hoe dat het zal gaan. Ja, maar er is wel een verschil, gemeente, of je voor die muren staat, werkelijk staat, of dat je het van horen zeggen hebt. En nu zijn er heel veel kerkmensen die hebben het van horen zeggen. En ze weten precies te vertellen hoe het moet, maar de onmogelijkheid hebben ze zelf niet ingeleefd. Pas als u dat kent, dan weet u wat er door het hart van Jozua is omgegaan. Daar zijn zoveel muren waar Gods kinderen voor komen te staan. Ik denk aan de dikke muren van de hoogmoed. Ik denk aan de reus van eigenliefde. Ik denk aan de poorten van het ongeloof. Dat verdrijf je zomaar niet. En ik denk aan de grootste vijand die wij hebben in ons eigen boze hart. Dat vlees, dat onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. En als je daarvoor staat, sommige mensen vinden het zo makkelijk om de zonde uit te bannen en om een heilig leven te leven. Maar Gods kinderen door ontdekkende genade komen in de nabetrachting alweer direct voor de onmogelijkheid te staan. Hoe moet het morgen? En hoe moet het overmorgen? Dat zijn geen vragen van ongeloof. Maar dat zijn vragen waarin de Heere het geloof oefent. En als hij daar dan zo loopt, jongens en meisjes, bij Jericho, dan staat er dat hij zijn ogen ophief. En dat is zo'n mooie uitdrukking. Want dat betekent dat hij het zoekt boven, dat hij het zoekt bij God. In de eenzaamheid slaat hij de ogen op. Hij heeft misschien naar beneden lopen kijken, al mijmerend in zichzelf. Hij wist het niet, hij zag het niet. Meestal kijken Gods kinderen naar beneden, maar dan slaat hij het oog omhoog. Je komt dat in de psalmen ook zo vaak tegen. Dat is zo'n mooie uitdrukking. Ik denk aan psalm 25. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, ik vertrouw op u. Laat mij niet beschaamd worden. Ik denk aan psalm 77. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Ik denk aan psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Dat opheffen, dat is een afzien van jezelf, een afzien van mensen, een afzien van de omstandigheden. En tegen de Heere zeggen, Heere, wilt u het zeggen? Ik weet het niet meer. Jozua is dus aan het bidden. Precies, en dat is de beste gestalte, ook in een uur van nabetrachting. Het gebed, dat wordt in de catechismus genoemd, het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Waarom? Omdat het gebod biddende wordt betracht. Gods kinderen die strijden met gevouwen handen. Die strijd tegen zichzelf, die strijd tegen de zonde, die strijd tegen de vijanden. Zijn er ook vanmiddag zulke eenzame bidders in de kerk? Dan is er niemand die je helpen kan. Daar moet je alleen doorheen. En om dan van jezelf af te leren zien, onze eerste gedachte, een eenzame bidder. We gaan naar onze tweede gedachte, een ongedachte ontmoeting. Want dan staat er en zag toe en zie. En dat woordje zie, dat laat zien dat het voor Jozua een plotselinge ontmoeting was. Dit heeft hij niet aanzien komen. Dit had hij zo niet verwacht. En zie, er stond een man tegenover hem. De verschijning die daar is, toont hem een manspersoon. Zo op het eerste gezicht is het voor hem een onbekend manspersoon. We zouden haast zeggen, Jozua, kijk eens goed. Kijk eens goed. Kent u deze man echt niet? Is hij een vreemdeling voor u? Hebt u hem nooit eerder ontmoet? U hebt toch van dezezelfde persoon onderwijs gekregen? God heeft u in hem toch bemoedigd en versterkt. En toch, hij herkent hem niet. Nee, dat kom je zo vaak tegen in de Bijbel. Net zo min als Maria Magdalena, de zaligmaker herkende toen hij achter haar stond. De Heer Jezus, die moet zich in het leven van Gods kinderen telkens opnieuw openbaren. En nu denk ik dat het bij Jozua een hernieuwde openbaring is. Maar ik wil u vragen in deze uren van nabetrachting, gemeente. Hebt u ook een openbaring van de middelaar ontvangen? Een persoonsopenbaring? Weet u wie hij is? Hebt u hem ontmoet? En zeg dan niet, dat weet ik niet. Want als Jozua dit meemaakt, dan weet hij het. En dan weet hij dat 40 jaar later nog. Dat vergeet een mens nooit meer. En dan zeg ik niet dat dat een verschijning is zoals bij Jozua. Maar een ontmoeting door woord en geest met de zaligmaker zal geen mindere indruk maken op een zondaar dan Jozua hier heeft ervaren. Die man die staat tegenover hem. En dat optreden van die man is voor Jozua zo raadselachtig. Het is altijd voor ons zo bovennatuurlijk. De Heere zelf moet er licht over geven. En wat hij ziet, jongens en meisjes, is dat die man, daar kan hij niet omheen, een uitgetogen zwaard in zijn hand heeft. Dat zwaard dat is dus uit de schede getrokken en dat is uitgestoken in de man, in de hand van deze man. Als je zo deze verschijning leest, dan zullen we ook straks zien dat er heel wat overeenkomsten zijn met de verschijning aan Mozes bij het braambos. Jozua is de opvolger van Mozes. En Mozes is gestorven, hij kan Mozes niet meer spreken. Maar als hij na deze ontmoeting Mozes gesproken zou hebben, dan hadden ze elkaar herkend. Ook al zijn er dan enige verschillen, maar ze hadden dit van elkaar herkend. En zo is het nog, gemeente. Als Gods kinderen gaan spreken over de openbaring van de middelaar, voor het eerst of bij vernieuwing, dan zijn er, ik zeg niet dat de omstandigheden altijd hetzelfde zijn en dat de tekstwoorden hetzelfde zijn, maar dan zeg ik wel dit, dan zijn er herkenningspunten waar Gods kinderen elkaar in herkennen. Van die kruispunten zou je kunnen zeggen, die in al deze ontmoetingen teruggevonden worden. En dan openbaart de Heere zich aan elk van zijn kinderen wel op een gepaste wijze. Want Jozua ziet hier een krijgsman. Hij ziet iemand met een uitgetrokken zwaard. Dat zag Abraham niet. Als de Heere Jezus zich aan Abraham openbaart, dan openbaart hij zich als een reiziger. Als een pelgrim. En als de Heere Jezus zich aan Jacob openbaart, Jacob de worstelaar, de vechter, dan openbaart de Heere Jezus zich ook als een worstelaar. En aan de jongelingen in de vurige oven, daar openbaart de Heere Jezus zich ook als een metgezel in het vuur. En hier aan Jozua de krijgsman openbaart de Heere zich als een krijgsman. De Heere houdt rekening met de omstandigheden van zijn kinderen. In welke omstandigheden ze zijn. Het is zo gepast, zoals de Heere zich hier aan hem openbaart. Het is zo op zijn plaats. En dat zullen Gods kinderen ook altijd zeggen. Als de Heere zich openbaart, dan verwonderen zij zich over dat woord, over de betekenis, over de wijze waarop de Heere zich bekend maakte. Hij ziet het nog niet. Het ziet er wel gevaarlijk uit. Jozua kan niet bekijken of dat zwaard nou voor hem is of tegen hem is. Dat zwaard, dat kan ieder ogenblik toeslaan. Is dat zwaard bedoeld om Jericho te slaan? Of is dat zwaard bedoeld om Jozua te slaan? Jozua weet het niet. Gemeente, een ontmoeting met Christus heeft altijd tweeërlei uitwerking. Het is of ten oordeel of ten voordeel. Simeon heeft ervan gezegd, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël. Het is ook Gods kinderen niet altijd duidelijk dat het voor hen ten voordeel zal zijn. De Heere zelf kan hen dat alleen laten zien. Maar één ding is voor Jozua duidelijk. Deze vreemdeling is voor of tegen. Hij zegt het ook. Jozua ging tot hem. Dat getuigt wel van moed. Nogmaals, hij weet nog niet dat het de Heere Jezus is. Hij is aangesteld als leidsman over het volk. Je kunt hem niet verwijten dat hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Hij stapt op die vreemdeling af. Wie is deze vreemdeling? Is dat iemand net als Goliath die komt om met hem te strijden en het volk van Israël uit te dagen? Of is het juist iemand die hen komt helpen? Jozua moet het weten. En je kunt hem niet beschuldigen van vreesachtigheid als hij naar die persoon toestapt en zegt, zijt ge van ons of zijt ge van de vijanden? Hij ziet maar twee mogelijkheden. Het is voor of het is tegen. Je bent of voor Israël of je bent voor Jericho. Een andere mogelijkheid ziet Jozua op dit moment niet. Gemeente, zo is het ook in de geestelijke strijd. Er zijn geen drie soorten van mensen. Je bent voor of je bent tegen. De Heer Jezus zegt, wie met mij niet is, die is tegen mij. Mag ik dan de vraag stellen? Ik zal het niet doen. Maar stel dat ik straks bij de uitgang ga staan, jongens en meisjes, als je naar buiten komt. En ik zeg, ben je voor of ben je tegen? Aan welke kant sta je? Wat zou dan jouw antwoord zijn? Kijk, wij komen altijd zo gemakkelijk onder de preek uit. Wij kunnen soms zo heel stil zitten te luisteren in onze bank, alsof het over anderen gaat. En als u altijd zo in de kerk zit, dan doe ik het niet goed. Maar misschien mag ik u dan toch met woorden vanmiddag even vasthouden. En deze vraag aan uw hart leggen. Zijt ge van ons of zijt ge van de vijand? Het is werkelijk van tweeën één. En als u dan vanuit uw hart mag zeggen dat u van ons bent, dan zou ik zeggen welkom in de strijd. Want dat werd vroeger vaak gezegd tegen Gods kinderen na de openbaring van de middelaar, jawel. Daarvoor kun je niet bij Gods kinderen zomaar rekenen. Maar welkom in de strijd. Want dan is er nog heel wat te doen. Een ongedachte ontmoeting. We gaan naar onze derde gedachte. Een machtig vorst. En hij, namelijk die manspersoon, zeide nee. Geen van beiden. En hij kan dat zeggen. Kijk, wij kunnen dat niet zeggen. Je bent voor of je bent tegen. Maar dat kan hij, dat hoeft hij niet te zeggen. Is hij van rechts of is hij van links? Is hij van Jericho of is hij van Israël? Is hij van deze kant of is hij van de overkant? En wat zegt hij dan? Geen van beiden. Jozua, ik sta niet in uw dienst. En ik sta niet in de dienst van de koning van Jericho. Ik kom niet van de overkant, ik kom ook niet van uw kant. Ik kom van een andere kant. Ik kom van boven. En ik ben hier gekomen. Ik ga u niet volgen, maar u moet mij volgen. Ik ben de aanvoerder. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Ja, kinderen des Heren, wij kunnen deze vorst niet voor ons karretje spannen. Dat moet u ook maar niet proberen, want dat laat hij niet doen. Hij zal nooit zeggen dat hij ons zal volgen, dat hij van ons is, dat wij over hem kunnen beschikken. Wij zijn van beneden, hij is van boven. Gelukkig wel. En dat vraagt altijd weer van ons overgave en gehoorzaamheid. De Heer Jezus Christus die kiest niet voor Jericho of voor Israël, maar hij kiest voor zijn Vader. Hij kiest voor de eer van God. En hij zal ervoor zorgen, ook in de slag die Israël nu gaat slaan, dat God aan zijn eer komt. En daarom moet Jozua één ding doen, dat is zich aan zijn kant scharen, onvoorwaardelijk. En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Het is heel mooi, je kunt dat in ons Nederlands Bijbeltje niet zien. Maar er is in de Hebreeuwse Bijbel een klankovereenkomst tussen het woordje vijand en tussen het woordje vorst. Het woordje vijand is het woordje kar en het woordje vorst is het woordje sar. Dus zo maakt deze vorst eigenlijk een woordspeling, zou je kunnen zeggen. Ik ben niet van de vijand, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben de opperbevelhebber van de hemelse strijdkrachten. We gaan er straks van zingen, jongens en meisjes, uit Psalm 24. Wie is die vorst, zo groot in kracht? Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Dat gaat over deze vorst. Dat gaat over de Heer Jezus Christus. Hij is de aanvoerder van de heerscharen. Dan mag je denken aan de engelen. De hemelse heerscharen. Duizenden, tienduizenden. miljoenen engelen. Het ontbreekt de Heere niet aan macht. Als Hij het voor zijn volk opneemt, dan mag men wel vrezen. En toch zou ik niet alleen aan de engelen willen denken. Zoals veel verklaarders doen, maar als je leest bij de uittocht, dat is heel mooi in Exodus 12 vers 41, dan worden de stammen van het volk van Israël worden genoemd het Heer des Heren. Dus in die zin is Hij wel van ons, zou Jozua kunnen zeggen. Hij is de hoofdaanvoerder, maar Hij gaat nu dit leger, dit verloste volk uit de woestijn, aanvoeren in de strijd om het beloofde land in te nemen. Hij schiet hen te hulp, want ze kunnen het niet. Daar op die muur van Jericho, daar staan de mensen spottend te kijken. Die denken, wat zijn dat toch voor lui? Wat denken ze wel niet? Dat ze ooit onze stad zullen binnenkomen, moet dat een leger voorstellen? En nu komt er iemand, gemeente, die zegt, wacht even, ik ben de aanvoerder. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Nu. Op dit cruciale moment, niet eerder en niet later. Precies op tijd. Wanneer? Nu Jozua het niet meer weet. Ik zeg niet dat Jozua het niet gelooft, maar ik zeg dat hij het niet weet. Nu hij het niet weet, nu alles zo onmogelijk is. De Heere heeft hem geroepen, maar hij kan het niet en hij weet het niet. En daarom heeft hij het hoofd omhoog geslagen. Hij is zo machteloos. Hoe kan hij het volk aanvoeren? Hij beleeft zijn eigen hulpeloosheid. En dan komt Jezus. En zo is het nog, gemeente. Hij verspilt zijn genade niet. Hebt u hem ontmoet? Als ik bij u op bezoek zou komen, dan zou ik vragen, wat is eraan vooraf gegaan? Wat is eraan vooraf gegaan? Als ik aan Jozua zou vragen, wat was uw gesteldheid, Jozua, toen dit wonder gebeurde, kon hij vertellen? En ik geloof dat je dat nog kunt vertellen als de Heere zichzelf openbaart. En als dat afrollen plaatsvindt in je leven, dan weet je toch hoe het was. En dat kan alleen zijn dat er van onze kant niks meer te verwachten was. Ik ben nu gekomen. Dichterbij gekomen. Hij blijft niet op een afstand staan. Hij staat naast Jozua. Hij komt zo dichtbij om Jozua te sterken. Om de zaak van Israël te steunen. Het is ook heel mooi in de psalmen dat je dat komen in zijn gunst ook zo vaak tegenkomt. Die mensen hebben dat ook meegemaakt. Net als Jozua in Psalm 40 vers 8, Psalm 50 vers 3, Psalm 96 vers 13, Psalm 98 vers 9. Het zijn allemaal psalmen die we nu hadden kunnen zingen, want dat gaat over het komen in zijn gunst aan mensen voor wie die komst de redding betekent. Uit de ruisende kuil en uit het modderige slijk. Ik ben nu gekomen. Hij was al gekomen. Hij was al gekomen in het paradijs. Gekomen in de belofte. Aan Adam en Eva bekendgemaakt. Maar nu komt hij hier bij Jericho, bij Jozua. Kijk, als ik tegen Jozua gezegd had, man, hij is al gekomen. Hij is al gekomen, Genesis 3 vers 15, wees niet bezorgd. Ja, veel mensen hebben daar genoeg aan. Maar het is de vraag, is hij voor mij gekomen? En dat weet ik alleen in zo'n persoonlijke ontmoeting die Jozua hier mocht krijgen en die nog nodig is, gemeente. Want hij verschijnt nog heden ten dagen, in het leven van zondaren. Ik ben nu gekomen. Dat vergeet je nooit meer. Toen ik voor de eerste keer aan het heiligavondmaal mocht deelnemen, jongens en meisjes, en dat kwam vanmorgen allemaal terug. In die week was de Heere Jezus in mijn leven gekomen, had zich geopenbaard. Na jaren waarin ik daarna verlangd heb, maar hem niet zo kende. En toen preekte de dominee in de avondmaalsdienst over deze woorden: ik ben nu gekomen. En toen ben ik opgestaan, want dat was waar. Hij was er. En gemeente, dat gaat niet om mij, maar dat moet je weten. Kent u dat plekje in uw leven dat deze vorst aan u verschenen is? Hij verschijnt nog. Door zijn woord en door zijn geest. En dat is onvergetelijk, echt waar. Dat zal geen leed ooit uit je geheugen wissen als er zo'n ontmoeting mag plaatsvinden. Ik ben nu gekomen. We gaan naar onze vierde gedachte, een ootmoedige dienaar. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 24, daarvan het vierde en het vijfde vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mogen rijden. En wat er verder volgt, Psalm 24, het vierde en het vijfde vers.
Oh,
Onze vierde gedachte, een ootmoedige dienaar. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan. Als ik bij u op bezoek zou zijn en u zou spreken over die openbaring van de middelaar, dan zou ik niet alleen vragen hoe was het ervoor, maar ik zou ook aan u vragen hoe was het erna. Er zijn mensen die spreken over een ontmoeting met de Heer Jezus en je merkt niet de minste ootmoed. Je merkt niet de minste hoogachting voor de Heer Jezus. Je merkt niet de minste verootmoediging van het hart. Men spreekt zo vaak uit de hoogte. En daar heb ik moeite mee. Want ik geloof niet dat het zo gaat. Jongens en meisjes, als Jozua de Heer Jezus ontmoet, dan is het geen grote man meer. Maar dan valt hij ter aarde. Dan komt hij op de grond terecht. Dan is hij zo klein. En dan zegt hij: wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? De Heer Jezus had gezegd: ik kom van boven, Jozua. Ik hoor niet bij u en ik hoor niet bij de overkant, maar ik kom van boven. En dan zien we bij Jozua: Heere, ik schaar me aan uw kant. En wat u zegt, dat is goed. U bent niet voor niks gekomen, u hebt een boodschap. En Jozua weet nog niet wat die boodschap is, want de Heere moet dat nog zeggen. Maar onvoorwaardelijk mag hij buigen voor die boodschap, wat het dan ook zijn zal. Hij laat zich bevelen. En hij is bereid om die bevelen die de Heere hem geeft uit te voeren. Hij is wel aanvoerder. En hij blijft wel aanvoerder. De Heere heeft hem geroepen. Maar hij is niet de opperbevelhebber. De opperbevelhebber die staat hier voor hem. En het enige wat hij wil doen, dat is dat wat de opperbevelhebber tegen hem zegt. Wat de mensen er straks ook van gaan vinden. Want ja, die boodschap, ik wil er niet op vooruit lopen. Maar die boodschap die hij straks krijgt van de opperbevelhebber, dat is een hele vreemde boodschap. En ik kan me voorstellen dat er mensen geweest zijn die het er helemaal niet zo mee eens geweest zijn. Maar dat is niet het criterium. Arme dominee die gaat doen wat de mensen graag willen. En dat gebeurt in deze tijd. Dan wordt de hoorder, de mens, wordt het uitgangspunt. Maar zo is het bij Jozua niet. Hij zegt: wat spreekt de Heere tot zijn knecht? Spreek, Heere, uw knecht hoort en ik zal proberen te doen wat u mij opdraagt. Toen zeide de vorst van het Heer des Heeren tot Jozua: trek uw schoenen af van uw voeten. Hij ligt al op de grond, maar de Heere vraagt nog iets van hem, eer dat hij een nieuw stukje van zijn raad bekend gaat maken. Trek uw schoenen af van uw voeten. Dat klinkt bekend, jongens en meisjes. Dat hebben jullie wel eens eerder gehoord. Tegen wie zei de Heere dat ook? Tegen Mozes. Mozes bij de braambos. En waarom zei de Heere dat? Omdat de Heere daar was. De Heere was daar in de braambos. En de Heere is hier bij Jozua. Je zou kunnen zeggen, dit is het braambosmoment van Jozua. Hij kende zijn eigen braambosmoment. Net als Mozes dat gekend heeft. Hij had het ook persoonlijk nodig. Hij moest zijn schoenen nadoen. Waarom? Dat is symbolisch. De schoenen, waarom draag je schoenen? Waarom draagt de Israëliet sandalen? Ja, als je geen schoenen aandoet, dan zijn je voeten binnen de kortst mogelijke tijd helemaal vuil geworden. Die schoenen die zijn bescherming, maar die zolen van je voeten, misschien zegt je moeder dat wel, niet met je schoenen naar binnen. Je komt net van buiten en als je dan door de kamer heen banjert, dan neem je alles mee wat er buiten op de straat lag. Je schoenen bij de deur. Waarom? Die schoenen zijn vuil. Die schoenen zijn onrein. En deze plaats, dat is de plaats waar de Heere is. En waar de Heere is, daar moet de onreinheid weg. Doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. Heilige grond. Oh, wat gebeurt hier? Hier is Jahwe. De Heere Jezus Christus, hij is ook de Ik zal zijn. Wat een ontmoeting. Wat een ontmoeting. Ik zou er graag veel van willen weten. Wat is er allemaal gezegd? Wat heeft Jozua allemaal beleefd? Staat er allemaal niet. Het laat zich ook niet beschrijven. Als je zelf zo'n ontmoeting met Christus gehad hebt en je vertelt daarover, ach, dan doen je woorden eigenlijk al afbreuk daarvan. Het is zo boven de natuur. Het is zo heilig. Het is zo onbevattelijk. Het is zo onvergetelijk. Voor ons is ook genoeg dat wij weten dat de Heere daar komt om Jozua opnieuw te bemoedigen. En laat zien dat zijn aanwezigheid niet alleen maar een kwestie is van woorden. Maar dat hij daar is met zijn zwaard. Dat hij daar is met zijn kracht. En dat Jozua nergens bang van hoeft te zijn. Want de Heere is bij hem. Met dat uitgetogen zwaard. Want de plaats waarop gij staat is heilig. Heilig, afgezonderd. Omdat de Heere daar is. Ja, als de Heere de zaak overneemt. Als de Heere een ontmoeting heeft met een zondaar. Dan is dat een heilige plaats. Dat vergeet je nooit meer. Als dat nou gebeurt in de kerk, zo'n ontmoeting. En dat gebeurt nogal eens in de kerk, dat de Heere dat doet. Dan kun je dat plekje, dat kun je aanwijzen. Het was in die bank. Ik zat daar op de hoek. Toen dat gebeurde, een heilige plaats. Of misschien een andere plaats waar dat mocht gebeuren in uw leven. Dat vergeet je nooit meer. Kent u zulke plaatsen in uw leven? Of drijven wij maar wat op onze gevoelens? Je moet het weten, het moet vastigheid zijn. Jozua, die kan niet zomaar de strijd in. Dat weet de Heere ook. En daarom zijn zulke ontmoetingen zo onmisbaar nodig. En Jozua deed al zo. Eenvoudig, hè? Zo gehoorzaam is Jozua. Zonder tegen te spreken. Ja, anders kun je geen dienaar van de Heere zijn. Anders kun je geen kind van de Heere zijn. Als je het niet met de Heere eens bent en als je de Heere niet gehoorzaamt, daar staat hij dan op zijn blote voeten. Nou, dat voel je nooit zo sterk, jongens en meisjes, als je op je blote voeten staat. En nou moet Jozua, ik las ergens, nou moet hij, en dat is natuurlijk beeldspraak, maar nou moet hij op zijn blote voeten naar Jericho. Hoe zal die zich gevoeld hebben? Wel, alles moet van de Heere komen. Onmachtig in zichzelf, maar machtig in hem. Dat is het plekje waar de Heere ons hebben wil. En de Heere gaat nu nog niks vertellen. Hij doet het pas als Jozua zich verootmoedigd heeft. Hij doet het pas als Jozua hem gehoorzaamt. En dat voorbeeld van Jozua, schrijft Calvijn, dat staat hier om ons als een voorbeeld te dienen. In deze strijd, die geestelijke strijd, kinderen des Heren, dit gaat over de heiligmaking, ik heb het woord niet gebruikt, maar ik hoop wel dat u het vat. Dit gaat over de heiligmaking, de strijd tegen de zonde. De strijd tegen Jericho, de strijd tegen de vijand, is een beeld van de heiligmaking. En u zegt, ik ben zo zwak, dominee. Ik zou niet weten hoe het moet. Wat moet dit plekje? Zo heeft Paulus mogen ervaren, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dit plekje vraagt de Heere aan ons. op onze blote voeten. In het besef dat het heilige grond is. En dat er van ons niks mee kan tellen. Dat we in alles hem moeten gehoorzamen. Ik ben nu gekomen. Dat woord dat zal nog één keer klinken. Dat kan vandaag. Dat kan morgen, dat kan over 10 jaar, ik weet het niet, dat kan over 100 jaar. Maar dan klinkt het, ik ben nu gekomen. En ja, bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus, hoe zal het dan zijn? Dan zal Hij vragen, dan zal niet een dominee het vragen, dan zal niet de ouderling het vragen op huisbezoek, maar dan zal Hij het vragen. Bent u van ons of bent u van de vijand? En Hij weet het. Je kunt zeggen wat je wil, maar Hij weet het, 100%. En dan zal Hij zeggen van zijn vijanden, breng ze hier. En sla ze voor mijn voeten dood, alle die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. Het zal erg zijn als je hem straks niet kent. Er is een volk op deze aarde, als de Heer Jezus komt, dan mogen ze hem herkennen. Zeg, ja, dat is nou dezelfde. Dan hoor ik Job zeggen, de welke mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Hij zal voor mij geen vreemde zijn. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En dat kan nog. Het woord wordt nog verkondigd. Wij mogen nog zijn in het heden van genade. Ik hoef niemand tegen niemand te zeggen dat de Heere u niet wil ontmoeten. Maar bent u verlegen om hem? Of vertrouwt u op eigen krachten? Kom, ik hoop dat we met alles wat van onszelf is aan een eind mogen komen. Als een afhankelijke zondaar, net als Jozua, in de onmogelijkheid tot de hemel mogen opzien, totdat hij ook ons genadig zij. En volk des Heren, de strijd is niet over hoor. Dat dacht u misschien vanmorgen toen het zo goed was. Maar het begint weer. Het komt weer, ja. Hoe moet dat dan? Nou, het is niet zo moeilijk. Het is niet zo moeilijk, want volgende keer zullen we horen dat de Heere tegen Jozua zegt, ik heb Jericho met haar koning en haar strijdbare helden in uw hand gegeven. Weet je wat moeilijk is? De weg waarin. Wij moeten er tussenuit. Voor het eerst en bij vernieuwing. Zo krijgt God de eer. En zijn volk de overwinning. Amen. De slotzang is het eerste vers van Psalm 144. Gezegend zij de Heer die te alle tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde. Gaat u hen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.